Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed bevestigen, in al mijn levensjaren, dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw genade bestendig zal bewaren. Stellen we ons nu voor de wet van God en de samenvatting daarvan en aansluitend zingen we dan van de 10 geboden des Heren het 9e vers. Dat hebben onze kinderen deze week op school geleerd. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die bij... Die mij haten en ik doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren van uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze wet volkomen samengevat toen hij zei: Hoor Israël, de Heer onze God is een enige Heer. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heer Almachtige God en Vader in de hemel, we komen deze ochtend tot u en we doen dat in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heer, en we zeggen uw naam daar dank voor dat de deuren opengaan. Dat uw woord mag klinken en dat we samen als gemeente tot u mogen komen in het gebed. Wat een voorrecht is het, Heere, dat we als zondaren rechtstreeks tot u mogen spreken op ieder moment van de dag, maar zeker ook aan het begin van deze dienst. En dat komt niet uit verdiensten van onszelf. Heer, als we terugkijken op de afgelopen week, moeten we dan niet zeggen dat we schuldig staan aan de wet die we zojuist hebben gelezen? Niemand van ons kan zeggen de afgelopen week die geboden van u perfect te hebben gehouden. Integendeel, we belijden dat voor u, Heere. We belijden dat we krachteloos zijn in onszelf en dat we niet in staat zijn om volledig rechtvaardig te leven. Maar daar houdt het niet op, want u belooft het zelf. U bent het die uw woord in stand houdt. U bent het die uw genade doet uitgaan. Iedere keer opnieuw, elke dag opnieuw. U geeft ons uw woord en u legt volledig uit wie u bent voor wat we nodig hebben om de zaligheid te ontvangen van u. Niemand wordt daarvan uitgezonderd. Dat mag gaan tot een ieder. Ieder wordt genodigd. Vanuit onszelf is dat niet mogelijk, maar u, Heer Jezus, u heeft geleden. En u bent gekomen, die eerste keer. Alles is verdiend, u bent mens geworden. U heeft geleden, u bent gestorven en u draagt de zonden en daarna bent u opgestaan. En nu zit u aan de rechterhand van uw Vader, waar u bidt, onophoudelijk, voor ons. En zo komen we ook tot u. Wees ons zo in deze dienst genadig, Heere. Geef ons dat we ons bewust zullen zijn van onze eigen positie en hoe groot die genade eigenlijk is, dat we daar niet aan zullen wennen. En toch dat we er ook niet aan zullen twijfelen, dat we het kunnen ontvangen, want u geeft het gaarne, in overvloed. En dat dat onze basishouding deze ochtend mag zijn, Heer, als we luisteren naar de preek, dat we mogen uitzien en verlangen naar de tweede keer dat u terugkomt. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zal zijn, als gerechtigheid volledig hersteld zal zijn, als we zullen wandelen met u op de aarde. Met u zullen spreken van aangezicht tot aangezicht. Dat mag toch het uitzien zijn van ons christenen, Heren. Wees ons dan ook zo nabij. Schenk ons daarin de kracht. En geef ons uw Heilige Geest. Heren, wilt u dat geven aan ieder die hier is om te luisteren? Er zijn zoveel zaken die ons bezig kunnen houden en die niet onbelangrijk zijn, maar die ons wel kunnen afhouden van dit soort zaken, Heren. Wilt u uw Heilige Geest aan ons schenken, dat onze gedachten vanochtend alleen daarop gericht zal zijn. Dat we niet zullen afdwalen met onze gedachten. En als er noden zijn, dat we ze bij u neerleggen en dat we ze daar ook zeker voor de duur van deze preek mogen laten. In het vertrouwen, Heere, dat u onze Vader bent. Heere, wilt u dan ook zo zijn als we... U kent onze levens en we hebben u nodig. En niet alleen met de preek, maar ook daarna. Geef dat we niet een in onszelf gekeerde club zijn die onszelf proberen in stand te houden. Maar dat we iets van die liefde, die, of veel zelfs van die liefde, die u in ons uit heeft gestort. Dat we dat zullen delen met anderen. Dat we naar buiten gericht zullen zijn. Dat we letterlijk zullen wandelen als kinderen van het licht. Dat we heenwijzers zullen zijn naar u, Heer Jezus. Dan denk ik in het bijzonder als er vanmiddag weer een dienst zal zijn. Een open dienst bij Brug 010. Die toch specifiek gericht is, Heer, niet op onszelf. Niet op de kerken om ons heen. Maar juist op het bereiken van die mensen die niet gewend zijn aan een kerk. Die uw woord niet of nauwelijks kennen. Die de genade van u niet kennen en amper snappen wat het evangelie is. Geef dan daar ook, Heer, vanmiddag uw rijke zegen. Dat het ook daar mag gaan in alle eenvoud. Om de kern van het evangelie. Dat dat ons mag drijven, Heer. En niet omdat we vinden dat dat moet. Omdat dat nu eenmaal zo hoort. Nee, omdat er een innerlijke gedrevenheid is. Omdat we zelf de grootheid en de waarde kennen van dat geschenk wat u ook aan ons heeft gegeven. Dat we dat mogen doorgeven. Dat we anderen daarop mogen wijzen. Dat we dat op die manier kunnen delen. En schenkt u daar dan ook uw geest. In al het werk wat daar verricht wordt. Niet alleen met de dienst, maar ook daaromheen. Geef dat wij een gemeente zullen zijn, heren, die naar buiten toe gericht zijn. Heren, dan hebben we een kinderrijke gemeente. En ook daar danken we u voor. Als we zien hoeveel jeugd, hoeveel jongeren er zijn. Het is een zegen. En tegelijkertijd, heren, wilt u ons het besef geven wat dat betekent. Dat we zoveel jonge mensen in ons midden hebben. Zijn we ons daarvan bewust? En zien we naast de zegen ook de verantwoordelijkheid die we daarmee hebben? Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen opgroeien in de gemeente. Het is ook niet vanzelfsprekend dat zij daar blijven. Geef dan, Heer, dat ook dat een belangrijk onderdeel is van ons gemeenteleven. Dat we de kinderen van de gezinnen niet als losse individuen zien. Als kinderen uiterlijk alleen van hun eigen ouders. Maar ook als kinderen van de gemeente. Dat we het mogen voorleven, Heer, wat het betekent om die levende relatie met u te hebben. Dat we hen al vroeg meenemen aan de hand. Om ze bij u te brengen. En tegelijkertijd, Heer, weten we ook dat er mensen zijn die naar die kinderscharen in onze gemeente kijken met pijn of verdriet. Dat kinderzegen aan hen niet of nog niet is gegeven. Wat kan dat moeilijk zijn, Heer? Want de verdriet kan dat met zich meebrengen. Ook vaak verborgen. Het is niet iets waar veel mensen heel openlijk over spreken. Maar u kent het verdriet. En u bent de Vader over allen. En u draagt ons. Wees ons dan ook zo nabij. Ook daarin. Als dat verdriet wordt gekend, schenk daarin mild uw liefde en uw troost. En geef dat wij als gemeente ook warm zullen zijn naar elkaar toe. Dat het niet iets is om het zelf maar fijn te hebben. Maar dat we blij zijn met elkaar. Dat we verdriet kennen met elkaar. Heer, wees zo bij ons in het verder van deze dag. En eerst en vooral met ons. In deze dienst. En schenk uw zegen in rijke mate. We vragen dit alles, Heren, om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing van deze morgen vinden we in Openbaring, het eerste hoofdstuk. En we lezen daarvan samen de eerste 8 versen. En het tekstvers waarbij we straks hopen stil te staan is vers 7a eerste gedeelte van vers 7. Openbaring 8, de eerste 8 versen. De openbaring van Jezus Christus, die God hem heeft gegeven, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel verzonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven, terwijl hij het woord van God betuigd heeft, de getuigenis van Jezus Christus en alles wat hij heeft gezien. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en tot priesters, goden. En zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En dan ons tekstvers. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Zegt de Heere die is en die was en die komen zal. De Almachtige. Tot zover. Zoals ik al zei, zullen we dus stilstaan bij het eerste gedeelte van vers 7. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Laten we vooraf gaan zingen met elkaar. Uit Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, terwijl gij mijn rechterhand wou vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog en wat er verder volgt. Vers 12 en 13 van Psalm 73. Voorafgaande zal er worden gecollecteerd. U mag uw gaven geven aan de al eerder genoemde doelen. We zingen nu dus eerst vers 12 en 13 van Psalm 73. 4 grote gebeurtenissen waar een christen graag over nadenkt. Die schitteren helder in de geschiedenis van onze zaligmaker. Elke christen denkt na over zijn geboorte, over zijn dood, zijn opstanding en ook zijn hemelvaart. Het zijn de 4 sporten in de ladder van het licht. De voet van deze ladder staat op de aarde en die top die reikt tot in de hemel. Geen van deze 4 gebeurtenissen kunnen we overbodig maken. Het is ook niet goed om een ervan te vergeten of de waarde daarvan te onderschatten. De Zoon van God die is geboren uit een vrouw en dat geeft ons vreugde. We zijn broeders. We hebben het mens zijn namelijk gemeen met elkaar. Jezus heeft geleden tot in de dood voor onze zonde. En zo bracht hij dus volkomen verzoening aan. En dat geeft onze geest rust en ook leven. De kribbe en het kruis zijn samen de goddelijke zegels van zijn liefde. Hierna is de Heer Jezus opgestaan uit de dood. En deze opstanding is de waarborg voor onze rechtvaardigmaking. Het is een overtreffende verzekering voor de opstanding van heel zijn volk. Heeft hij het zelf niet gezegd, want ik leef en gij zult leven. De opstanding van Christus is de morgenster van onze toekomstige heerlijkheid. Net zo heerlijk is de herinnering aan zijn hemelvaart. Geen lied is mooier dan dit. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Je hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Je hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorige om bij u te wonen, o Heere God, staat er in Psalm 68. Nou, deze 4 gebeurtenissen staan met elkaar in verbinding en leiden samen tot de 5e schakel. De 5e schakel in de gouden ketting is de 2e komst van onze Heer Jezus. Over de tijd tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst wordt weinig gezegd. Er toch ligt een rijke geschiedenis tussen die 2 momenten. Maar de geschiedenis die ligt in een vallei tussen 2 momenten. We lopen van bergtop naar bergtop als we mediterend reizen van de hemelvaart naar de 2e komst van Christus. Al deze gebeurtenissen verwijzen dus naar die 5e gebeurtenis. Als hij de eerste keer niet gekomen was in vernedering en geboren was onder de wet, dan zouden wij ook niet de 2e keer kunnen komen in heerlijkheid zonder zonde tot zaligheid. Omdat hij stierf, mogen wij ons erin verheugen dat hij nooit meer zal sterven. De dood heeft geen heerschappij meer over hem. En daarom komt hij om de laatste vijand die hij al overwonnen heeft, teniet te doen. De 2e keer. Het is een vreugde om te denken aan de opstanding van onze verlosser. En we verblijden ons in de wetenschap dat vanwege zijn opstanding de bazuin van de aartsengel stellig zal klinken. Zijn slapende volk zal worden opgewekt wanneer de Heer zelf zal neerdalen van de hemel met een geroep. Hij zou geen 2e keer kunnen komen als hij niet eerst opgevaren was. En de geur van zijn aanwezigheid heeft de hemel doortrokken. Hij heeft een plaats bereid voor zijn volk. En daarom mogen we verwachten dat hij opnieuw zal komen. En ons tot hem zal nemen. En dan mogen wij zijn waar hij is. Hij zal terugkomen, want hij heeft beloofd om terug te komen. Heeft hij zelf gezegd. Dit is de eerste reden waarom we hem mogen verwachten. Eén van de laatste woorden die hij sprak tot zijn dienstknecht Johannes in Openbaring 22 was: zie, ik kom haastig. En we mogen dit lezen als: ik ben snel aan het komen. Ik ben onderweg. Ik reis zo snel als mogelijk als de wijsheid dat toelaat. Ik ben altijd onderweg en ik kom spoedig. Sommigen proberen de 2e komst van Christus uit te leggen alsof dat duidt op het sterven van de gelovigen. U kunt als u wilt denken aan het moment dat Christus tot zijn heiligen komt wanneer zij sterven. En in zekere zin doet hij dat natuurlijk ook. Maar dit kan nooit de volle betekenis zijn van het onderwijs over die 2e komst waar de schrift vol van is. Nee, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin van God neerdalen van de hemel, staat er in 1 Thessalonicenzen. Zo zeker als Christus hier in schande was, zo zeker zal hij hier opnieuw zijn. Vaak verzekerde hij zijn discipelen van dat als hij zou weggaan, dat hij ook bij hen zou terugkomen. Hij heeft ons het avondmaal bijvoorbeeld gegeven als afscheidsteken dat we wel moeten onderhouden totdat hij terugkomt. Zo vaak als wij het brood breken, worden we eraan herinnerd dat het, hoewel een zeer gezegende inzetting is, een tijdelijk teken is. De viering ervan zal ophouden als onze afwezige Here weer bij ons zal zijn. Hij beloofde om te zullen sterven aan het kruis en op de derde dag weer op te staan. En hij hield zijn woord. Laten we dus ook de belofte van zijn terugkeer om die reden geloven. Ook het grote plan van verlossing vereist dat Christus terugkomt. Als onderdeel van dat plan kwam hij eens met een zondoffer en moest hij voor de tweede keer komen zonder zondoffer. Zoals hij eens kwam om te verlossen, zo moet hij nog eens komen om de erfenis op te eisen die hij zo duur heeft gekocht. Zoals hij eens kwam om zijn versenen te laten vermorzelen, zo moet hij opnieuw komen om de kop van de slang te vermorzelen en met een ijzeren staf zijn vijanden in stukken te slaan als pottenbakkersvaten. Zoals hij eens kwam om die doornenkroon te dragen, zo moet hij opnieuw komen om die kroon van wereldwijde heerschappij te dragen. Hij komt naar de bruiloftsmaaltijd. Hij komt om zijn heiligen te vergaderen. Hij zal hen samen met zichzelf verheerlijken op diezelfde aarde waarop hij en zij veracht en verworpen werden en worden door mensen. Wees ervan verzekerd dat dat verlossingsplan niet voltooid kan worden zonder deze laatste gebeurtenis, de komst van onze koning. Het herstel van het paradijs vereist dat het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel van God. Versierd als een bruid voor haar man. Het vereist ook dat de hemelse bruidegom komt op zijn witte paard, overwinnend en om te overwinnen. De koning der koningen en de Heere der heren zal komen onder begeleiding van eeuwige halleluja's, van heiligen en van engelen. Het kan niet anders of de man van Nazareth zal terugkomen. Niemand zal in zijn gezicht spugen, maar elke knie zal zich voor hem buigen. De gekruisigde zal terugkomen en hoewel de littekens van de spijkers zichtbaar zullen zijn, zal geen spijker zijn hand vastnagelen aan een kruis. Maar in plaats daarvan zal hij de scepter van zijn alomvattende gezag vasthouden en hij zal regeren in eeuwigheid. Bovendien wordt zijn komst met een absolute zekerheid verkondigd. Dat lezen we in de tekst van deze morgen. Ziet, hij komt. Er staat niet dat hij misschien zal komen. Of stel je eens voor dat hij toch nog zal verschijnen. Zij die dit verkondigden waren diep van overtuigd. Zie, hij komt. Alle profeten zeiden dat hij zou komen. Vanaf Henoch tot de laatste profeet die door goddelijke inspiratie sprak, is er gezegd. De Heere komt met tienduizenden van zijn heiligen. U zult niemand vinden die een opdracht van God gesproken heeft en niet spreekt over de komst van de Zoon des Mensen. Ieder van hen heeft, rechtstreeks of indirect, verkondigd dat alle voor zijn rechterstoel worden geroepen om de vergelding van hun daden te ontvangen. Alle beloften zijn zwanger van deze voorzegging. Ziet, hij komt. Wat verhindert Christus om te komen? Toen ik nadacht over en studeerde op deze woorden, ziet hij komt, zei ik bij mezelf, ja, hij komt zeker, want ja, wie zal hem tegenhouden? Zijn hart is bij zijn kerk op de aarde, hij verlangt ernaar om de overwinning te vieren op de plaats waar hij streed. Zijn vermakingen zijn met de kinderen van de mensen. Al zijn heiligen wachten op die dag van zijn verschijning en hij zelf wacht ook. De hele aarde is in barensnood in haar droefheid, verlangend naar zijn komst. Die haar verlossing uiteindelijk betekent. De schepping is voor een korte tijd aan de ijdelheid onderworpen. Maar wanneer de Heere terugkomt, zal ook de schepping bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Tot de heerlijke vrijheid van de kinderen van God. We hadden ons kunnen afvragen of hij een tweede keer zou komen als hij niet de eerste keer was gekomen. Als hij naar Bethlehem kwam, wees er dan ook van verzekerd dat hij zijn voeten op de Olijfberg zal zetten. Als hij kwam om te sterven, twijfel er dan niet aan dat hij ook zal komen om te regeren. Als hij kwam om bespot en veracht te worden door de mensen, waarom zullen wij dan aan twijfelen of hij zou komen om vereerd en geprezen te worden door allen die geloven? Wanneer hij zal komen, dat is de grote vraag. Hij zal komen op zijn tijd en dat is de juiste tijd. Een broederpredikant bezocht mij en toen we elkaar bij elkaar zaten, zei hij, ik zou je veel willen vragen over de toekomst. En ik zei tegen hem, ik kan je niet helpen. Ik weet er niet meer van dan jij. Maar zei hij, wat te denken over zijn tweede komst? Moet het duizendjarig rijk niet eerst komen? Zover ik kan zien heeft de schrift dit bewust onduidelijk gelaten, zodat we altijd in elkaar, elk uur, de komende Christus verwachten. Ik denk dat het duizendjarig rijk na zijn terugkomst zal beginnen en niet ervoor. Ik kan mij geen koninkrijk voorstellen waarin de koning zelf afwezig is. Het lijkt mij een onmisbaar aspect van de duizendjarige heerlijkheid dat de koning dan geopenbaard zal worden. En mijn vriend vroeg, als Christus komt zal het algemene oordeel zijn, toch? En ik noemde deze teksten. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dat staat in 1 Thessalonicenzen. En, maar de overige van de doden werden niet weer levend totdat de duizend jaren geëindigd waren. Dit is de eerste opstanding, staat er in Openbaring 20. En ik zei, er is een opstanding uit de dood waarvoor de apostel Paulus zich inspande om die mee te maken. Lezen we in Filippenzen 3. We zullen allemaal opstaan, maar de rechtvaardigen zullen 1000 jaar eerder opstaan dan de goddelozen. Er moet een bepaalde tijd liggen tussen de eerste en tussen de laatste opstanding. Of dit de heerlijkheid van het 1000-jarig rijk is, kan ik niet zeggen, maar ik denk het wel. Dit is het belangrijkste punt. De Heere zal komen. We weten niet wanneer we zijn komst kunnen verwachten. We moeten geen uitgesproken stellige visie hierover hanteren. Of vasthouden aan een specifieke voorspelling of een omschrijving van omstandigheden. Want dan zouden we ons te slapen kunnen leggen tot die bepaalde situatie aangebroken lijkt te zijn. Maar mijn vriend vroeg, zullen die Joden niet tot Christus bekeerd worden en hun land weer terugkrijgen? En ik zei, ja, dat denk ik wel. Ze zullen op hem zien die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem bitter kermen zoals men bitter kermt over een eerstgeborene. God zal hen het koninkrijk en de heerlijkheid geven, want de Joden zijn zijn volk dat hij niet voor eeuwig heeft verworpen. De Joden die de natuurlijke olijftakken zijn, zullen opnieuw in hun eigen olijfboom worden geënt en dan zal de volheid van de heidenen komen. Tegen u vrienden zeg ik, lees voor jezelf. En onderzoek voor jezelf. Dit staat op de eerste plaats en is het enige waarvan ik zeker ben, de Heere zal komen. Misschien nu. Misschien morgen. Hij kan komen in de eerste nachtwaak of in de tweede. Hij kan zijn komst uitstellen tot de morgen aanbreekt. Maar er is één woord dat hij ons allen heeft gegeven. Waakt, waakt, waakt. Opdat wanneer hij komt wij gereed zullen zijn. Om voor hem open te doen. En dan in de taal van het lied te zeggen. Halleluja, welkom goddelijke rechter. Ik geloof dat het schriftuurlijk is dat we daarom deze uitspraak over de tweede komst van de Heere gerust kunnen doen. In gedachten zie ik de apostel Johannes. Hij is in de geest. Maar plotseling lijkt hij te schrikken. Zijn aandacht wordt in beslag genomen door iets buitengewoons. Zijn aandacht gaat uit. Hij was altijd helder van geest. Iemand die ver kon zien. Maar nu is zijn geest nog alerter dan normaal. We vergelijken hem altijd met een adelaar vanwege de hoogte van zijn vlucht en zijn scherpzinnige blik. En toch lijkt hij hierop te schrikken door een verbijsterende aanblik. En hij roept het uit. Ziet. Ziet. Hij heeft een glimp van de Heer opgevangen. Hij zegt niet ergens in de toekomst zal hij komen. Maar ik zie hem. Hij is onderweg. Het is duidelijk dat Johannes zich bewust is van zijn tweede komst. Hij heeft de tweede komst van de Heer op zo'n manier begrepen dat die voor hem werkelijkheid geworden is. Een werkelijkheid waarover hij moet spreken en zelf schrijven. Ziet, hij komt. Bent u zich ooit zo bewust geweest van de komst van Christus? Broeders en zusters, ik vraag jullie dit te beseffen. En ik wenste wel dat we gezamenlijk zo ver zouden komen dat we tegen elkaar zeggen wanneer we naar huis gaan, zie, hij komt. Nadat de Heer was opgestaan, zei de een tegen de ander, de Heer is waarlijk opgestaan. En ik wil graag dat u voelt dat de Heer daadwerkelijk onderweg is. En dat u dit ook zegt tegen elkaar. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook van degene die hem doorstoken hebben, staat er in het 7e vers. Ik lees in deze tekst over een letterlijke verschijning en een werkelijk zien. Als de tweede komst een geestelijk gebeuren zou zijn, dat plaatsvindt in de geest, dan zou er staan, elke geest zal hem zien. Dat staat er niet. We lezen, alle oog zal hem zien. Nu, de geest kan het geestelijke waarnemen, maar alleen het oog kan zien wat onmiskenbaar stoffelijk en zichtbaar is. De Heer Jezus Christus zal niet op geestelijke wijze komen, want in die zin is hij al hier. Altijd. Nee, hij zal werkelijk en lichamelijk komen. Ieder oog zal hem zien. Ook de ogen die met haat bezien en hem doorstoken hebben. Zelfs die. Zeg straks niet tegen uzelf, dit alles heeft vast een of andere geestelijke betekenis. Doe het onderwijs van de Heilige Geest niet teniet door de gedachte dat er wel een geestelijke openbaring zal komen van Christus als God. Maar dat er beslist geen sprake zal zijn van een letterlijke verschijning. Zo letterlijk als de Heer Jezus voor de eerste keer naar de aarde kwam, zo letterlijk zal hij ook een tweede keer komen. Het is diezelfde Christus die een stuk vis en een honingraad had na zijn opstanding uit de dood. Hij is het die gezegd heeft, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en zie. Want de geest heeft geen vlees en heeft geen beenderen, gelijk gij ziet dat ik heb. Deze Jezus komt met een stoffelijk lichaam. En hij verschijnt op de wolken van de hemel. Op dezelfde manier zoals hij opvoer, zo komt hij ook weer terug. Hij zal letterlijk gezien worden. Alle oog zal hem zien. Ja, ik verwacht hem letterlijk met mijn eigen ogen te zien. Net zoals Job, die al lang ontslapen is, dat ook al verwachtte. Hij geloofde dat hij in zijn vlees God zou aanschouwen, ook al verteerde de wormen zijn lichaam. Met zijn eigen ogen en niet met die van een ander. Er zal een werkelijke opstanding zijn van het lichaam. Hoewel de moderne mens dit vaak betwijfelt. Het zal een opstanding zijn waarbij we Jezus zien met onze eigen ogen. We zullen ons dan niet bevinden in een of ander droomland van voorbijgaande verbeeldingen, waar we wel waarnemen maar niet zien. We zullen geen luchtige nietsen zijn. Niet mysterieus, niet vaag of ontastbaar, integendeel. We zullen onze Heere letterlijk zien. En het zal geen geestverschijning of een schimmerspel zijn. Er zal geen dag werkelijker zijn dan de dag van dat oordeel. Er zal geen aanblik meer werkelijk zijn dan die van de Zoon des Mensen op de troon van zijn heerlijkheid. Zult u die uitspraak even tot u laten doordringen? Dat u de kracht ervan ervaart? Tegenwoordig raken we te ver af van feiten. We verzanden in een rijk van fabels en van ideeën. Ieder oog zal hem zien. Hierin zal geen misvatting mogelijk zijn. Let erop dat hij gezien zal worden door alle levende mensen. Elk oog zal hem zien. De koning, de boer, de meest geleerde, de meest onwetende. Degenen die nu blind zijn, zullen kunnen zien wanneer hij verschijnt. Ik herinner mij een man die vanaf zijn geboorte blind was en hij had de Heere intens lief. Hij prees hem ervoor dat het zicht van zijn ogen bewaard bleef voor de Heer. En hij zei, de eerste die ik ooit fysiek zal aanschouwen, is de Heer Jezus Christus zelf. Het eerste dat mijn nieuw geopende ogen zullen zien, is de aanblik van de Zoon des Mensen in zijn heerlijkheid. Dit is niet aantrekkelijk voor ogen vol vuiligheid of hoogmoed. Want die bekommeren zich helemaal niet om die aanblik. En toch zullen ze het zien, of je dat wil of niet. Tot nu toe sloten ze hun ogen voor het goede, maar wanneer Jezus komt, zullen ze hem zien. Niet in staat zijn om zich te verbergen voor zijn ogen. Wellicht zullen ze doodsbang zijn, maar dit schouwspel zal over hen komen, zoals de zon ook haar stralen laat vallen op de dief die de duisternis lief heeft. Ze zullen gedwongen worden om tot hun ontzetting te erkennen dat de Zoon des Mensen, dat ze hem zullen aanschouwen. En die aanblik zal dermate overweldigend zijn dat ontkennen onmogelijk is. Hij zal gezien worden voor hen die al lang zijn gestorven. Wat een aanblik zal het zijn voor Judas, voor Pilatus, voor Caiaphas, Herodes. Wat een aanblik zal het zijn voor hen die tijdens hun leven zeiden dat er geen zaligmaker bestond en dat die ook niet nodig is. Wat een aanblik zal het zijn voor degene die zeiden dat Jezus slechts en niet meer dan een mens is, dat zijn bloed geen verzoening is voor de zonde. Mensen die hem bespotten, mensen die hem uitscholden, zijn al lang gestorven, maar ze zullen allemaal opstaan en ze zullen hun erfenis ontvangen. Ze zullen hem die ze belasterde zien op de wolken van de hemel, gevangen. Die zijn bevreesd wanneer ze de rechter zien. En de trompet naar de rechtszitting die de rechtszitting aankondigt is bepaald geen muziek in de oren van die criminelen. Maar u zult hem horen, onboetvaardige zondaar. Zelfs in uw graf zult u de stem van de Zoon van God horen. U zult opstaan uit de dood. Tevoorschijn komen uit uw graf. U zult vergelding ontvangen voor wat u door middel van uw lichaam hebt gedaan, hetzij goed of hetzij kwaad. De dood kan u niet voor hem verbergen en het graf geen schuilplaats bieden. Het bederf kan u niet redden. U zult in uw lichaam de Heere zien die u en uw vrienden zal oordelen. We lezen in de schrift, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en die onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons heeft gegeven opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat lezen we in Titus. In dit gedeelte komen drie woorden naar voren. Verzaken, dat is verwerpen. Leven en uitzien. Wanneer de Heilige Geest in het hart komt, ziet hij dat we hoogmoedig en ook verwaand zijn. We hebben lessen van wereldlijke wijsheid en van vleeselijk beleid geleerd. Lessen die we moeten afleren en verwerpen. En wat moeten we verwerpen? Nou, ten eerste de goddeloosheid. Het is voor velen onder ons hoog nodig om dit te leren. Oh, zegt een arbeider, we moeten hard werken. We hebben geen tijd om aan God of aan onze godsdienst te denken. Dat is goddeloosheid. Door de genade van God leren we deze gedachten te verwerpen. Anderen hebben het juist heel erg goed in de wereld. En die roepen, als u zoveel zaken te behartigen had als ik, dan zou u ook geen tijd hebben om na te denken over uw ziel en over een andere wereld. De concurrentiestrijd beneemt mij de mogelijkheid om te bidden of in de Bijbel te lezen. Ik ben druk bezig met het kasboek. En mijn financiën, ook dit is goddeloosheid. De genade van God die leidt ons ertoe om dit te verwerpen en deze vergeetachtigheid ten opzichte van God te verfoeien. God laat zich niet straffeloos vergeten. Als wij net doen alsof hij niets is, als we hem buiten onze plannen sluiten, dan maken wij een fatale fout. God bestaat en zo zeker als u leeft, bent u hem verantwoording schuldig. Als door Gods genade zijn geest in ons komt, rekent hij af met onze onverbeterlijke goddeloosheid. En hij zorgt ervoor dat we die van harte aan de kant gaan zetten. Vervolgens verwerpen wij de wereldlijke lusten. Dat zijn de lusten van de tegenwoordige wereld. Van het oog, het vlees, hoogmoed. Als de genade van God werkzaam is, dan verandert dit. De losbandigen die verwerpen die verlangens van het vlees. En de op rijkdom beluste mensen overwinnen hun hebzucht. Gods genade brengt de hoogmoedige af van zijn ambities en ze leert de leegloper om ijverig te zijn. Wie zich enkel bekommert over plezier in dit leven, roept ze tot de orde. Gods genade maakt dat we de opvattingen, die gewoonten en de roem van deze wereld zullen verwerpen. Maar het is niet genoeg om een godsdienst te hebben die enkel uit verboden bestaat. En daarom is hier het volgende woord waar ik op inga. Leven. Matig staat er. Rechtvaardig. Godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Ziet u? Broeders, de Heilige Geest verwacht dat we leven in deze tegenwoordige wereld. En daarom mogen we ons daar niet uit terugtrekken. Deze tegenwoordige tijd is een slagveld waarop de soldaat van Christus moet vechten. De samenleving is de plaats waar het christendom de genade van Christus dient te vertonen. Probeer er niet aan te ontsnappen, dat heeft geen zin. U moet tegen de stroom inzwemmen en worstelen met die golven. Als de genade van God in u is, is het de bedoeling dat die genade zichtbaar wordt. Niet in een zelfgekozen en een eenzame afzondering, maar in deze tegenwoordige wereld. Dit leven wordt op drie manieren beschreven. Ten eerste dienen we matig te leven. Dat betekent matig zijn in al uw eten, uw drinken, in het toegeven aan lichamelijke begeerten. Dat spreekt voor zich. U dient matig te leven in uw denken, uw spreken, handelen. De man die onderwezen wordt door Gods genade wordt bedachtzaam. Hij wordt wel overwogen. Hij wordt evenwichtig. Hij wordt niet langer beheerst door lusten of geleid door vooroordelen. Wat betreft zijn medemensen leidt de christen een rechtvaardig leven. Ik kan mij geen oprechte christen indenken die oneerlijk is in zijn werk. Als u de weg van de duivel wilt gaan, dan moet u de gevolgen voor lief nemen. Maar als u beleidt dat u een dienaar bent van God, verwerp dan alle deelgenootschap met die ongerechtigheid. Oneerlijkheid en leugen die staan recht tegenover de godzaligheid. Een christen kan wel arm zijn, maar hij moet rechtvaardig leven. Een christen kan pinterheid missen, maar hij mag geen eerlijkheid missen. Een christelijke belijdenis zonder oprechtheid is een leugen en genade leert ons om rechtvaardig te leven. Ten opzichte van God moeten wij godzalig leven. Iedereen die echt deelt in Gods genade zal eerst het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid. God wordt dan in al zijn overwegingen betrokken. Gods tegenwoordigheid is de vreugde van een christen. Gods kracht zal zijn vertrouwen zijn. Gods voorzienigheid zijn erfenis. Gods heerlijkheid het hoogste doel van je bestaan. En Gods wet zal de gids zijn in je gesprekken. Als Gods genade, die zo duidelijk aan alle mensen verschenen is, werkelijk met haar heilige kastijding over ons gekomen is, zal ze ons leren om op deze manier te leven, matig, rechtvaardig en godzalig. En naast het leven is er vervolgens het uitzien. Genade zorgt ervoor dat we uitzien naar de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Deze hoop is dus niet naar schuld, maar naar genade. Hoewel onze Heer ons een beloning zal geven, is dit niet overeenkomstig de wet van de werken. De Heer komt en in zijn komen ligt de grote hoop van de gelovigen. In zijn komst ligt de grote aansporing om het kwaad te overwinnen. Zijn komst is de belangrijkste aansporing om de heiligmaking te voleindigen in de vrezen van God. Om zonder vlek bevonden te worden op de dag van de openbaring van de heerlijkheid van onze Heere, dat de Heere dat aan ons geven. Ik smeek u om gereed te zijn om onze komende Heere te ontmoeten. Wat is de manier om gereed te zijn om Jezus te ontmoeten? Als het dezelfde Jezus is die van ons wegging, laten we dan doen wat hij deed voordat hij wegging. Als het dezelfde Jezus is die komt, dan kunnen we geen betere levenshouding hebben dan hij die het land is doorgegaan, goed doende, zoals we lezen in Handelingen 10. Als u hem met vreugde wilt ontmoeten, dien hem met ijver. Als de Heer Jezus Christus vandaag zou komen, zou ik graag willen dat hij mij studerend of biddend of prekend zou vinden. Zou u het niet fijn vinden als hij u zou aantreffen in uw zondagsschoolgroep, werkend, in de klas, prekend op de straathoek, of wat u dan ook maar in zijn naam mag doen? Of wilt u de Heer in ijdelheid ontmoeten? Laat dat toch niet zo zijn. Dien de Heer op de een of andere manier. Dien hem altijd, ijverig. Dien hem meer en meer. Ga morgen naar uw werk. Dien de Heer achter de toonbank, in de werkplaats of op de akker. Ga en dien de Heer door hulp te bieden aan de armen en de behoeftigen, de weduwen en de wezen. Ga en dien hem door de kinderen te onderwijzen, in het bijzonder uw eigen kinderen. Ga en laat de dronkaard zien dat er hoop voor hem is in Christus. En laat die gevallen vrouw weten dat Jezus haar herstel kan geven. Doe datgene waartoe Jezus u in staat heeft gesteld. De gedachte aan het uitstel van de komst van Christus is altijd pijnlijk, maar toch komt u daarmee wel in aanraking. Door het bestuderen van de profetie of op een andere manier. Maar indien die dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft om te komen. En hij zou beginnen om de knechten en de dienstmaagden te slaan. En te eten en te drinken en dronken worden. Zo zal de heer van die dienstknecht komen op een dag waarop hij hem niet verwacht. En ten uren dat hij het niet weet. En hij zal hem afscheiden. En hij zal zijn deel zetten met de ontrouwen, lezen we in Lucas. Pas daarom op voor het idee dat hij zijn komst uitstelt en dat hij nu nog niet wil of kan komen. Veel beter is het om vol verwachting uit te zien en teleurgesteld te zijn bij de gedachte dat hij misschien nog niet komt. Ik wil niet dat u van de wijs wordt gebracht en zo dwaas gaat handelen als bepaalde mensen die met hemelvaartskleding aan de bossen introkken, denken dat zij plotseling regelrecht opgenomen zouden worden. Laat u niet verleiden tot dergelijke gedachten. Die mensen ertoe zetten om een extra stoel of een bord neer te zetten omdat de Heer misschien zou komen. Probeer alle bijgelovige dwaasheid te vermijden. Met open mond op de profetieën blijven staren is gewoon fout. Veel beter is het om aan het werk te gaan voor uw Heer. En uzelf en uw werk gereed te maken voor zijn verschijning. Bemoedig u met de gedachten, terwijl ik aan het werk kan, kan mijn meester komen. Voordat ik moedeloos word, kan mijn meester al terugkomen. Terwijl anderen met mij spotten, kan mijn meester verschijnen. Of ze me nu bespotten, of ze me prijzen, dat doet me niets. Ik leef voor de ogen van mijn grote opdrachtgever en ik doe mijn werk in de wetenschap dat hij mij ziet. Ik verwacht dat hij zich weldra aan mij zal openbaren. Dan zal hij mij en mijn goede bedoelingen tonen aan hen die nu een verkeerde voorstelling van mij hebben. Mogen de Heer u wachtend, werkend en wakend bewaren totdat hij terugkomt. Dan zult u de zegen ontvangen van een groter, een hoger en een indrukwekkender dienstwerk dan u nu zult kunnen bereiken. U wordt daarop voorbereid door de lagere en de zwaardere dienst van deze wereld. God zegen u allemaal. Als u mijn Heer nog niet kent en dus ook niet uitziet naar zijn komst, bedenk dan dat hij zeker zal komen, of u nu naar hem uitziet of niet. En wanneer hij komt, zult u voor zijn rechtbank worden gedaagd. Een van de gebeurtenissen die op zijn komst zal volgen is de dagvaarding voor zijn rechterstoel. Hoe zult u hem dan antwoorden? Hoe zult u hem antwoorden als u nu zijn liefde weigert? Als u zich nu doof houdt voor de uitnodigingen die telkens vol genade naar ons uitgaan? Hoe zult u antwoorden als u nu uitstelt en uitstelt en uitstelt? Als u dan sprakeloos zult staan, zal uw zwijgen u veroordelen en de koning zal zeggen, bind zijn handen en zijn voeten en neem hem weg. God geve dat wij alle in de Heer Jezus geloven tot het eeuwige leven en dan zijn verschijning uit de hemel verwachten omwille van zijn liefde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen zingen en de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk, daar het vreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Vierde vers, Psalm 98. laten we samen danken en bidden. Heer Almachtige God, we danken u voor dit woord en het uitzicht wat u ons geeft. U had alle recht gehad om geen bemoeienis meer te hebben met ons mensen, maar juist het tegendeel heeft u en laat u nog steeds aan ons zien. Iedere keer opnieuw, van geslacht tot geslacht, zien we dat uw boodschap doorgaat. Zien we dat uw Heilige Geest werkt, dat uw genade er is, dat uw woord blijft. Heer, en daar dank u hartelijk voor. Ook voor het uitzicht wat u geeft. U heeft niet alleen tegen ons gezegd dat onze zonden zijn vergeven, maar u geeft ons ook dat uitzicht naar die toekomst. Wat kan ons dat helpen in dit leven, Heer? Het is niet altijd even makkelijk en de dingen in het leven die ons dwars kunnen zitten, waar we moeite en verdriet ervaren of waarin we simpelweg worstelen met ons zelf, ons eigen zondige ik. Mogen we telkens deze troostwoorden hebben, dat we weten, u komt terug, hij komt. En u roept ons op, wees waakzaam. Geef dan, Heere, dat we een waakzaam oog en een waakzaam hart zullen hebben. En dat we uit zullen zien, dat het voor ons geen schrikbeeld is. Maar we danken u ervoor, Heere, dat we mogen uitzien naar die heerlijke toekomst die er is. We danken u, Heere, dat u ons vanmiddag ook weer samenbrengt. Wilt u dan zijn met onze eigen predikant. Geef hem uw genade en uw kracht. Allereerst vanmiddag bij Brug 010. En we danken u ook daarvoor. Dat we de middelen en de inzet hebben. Dat u het zelf bent geweest die die mogelijkheden schept. Dat we daar ook uw woord mogen verkondigen. Wees dan bij dominee Van der Brink. Geef hem uw genade in rijke mate. En dat hij tot zegen wordt gesteld. Hier in de gemeente. Maar ook naar buiten toe. Bij Brug 010. Heren, we danken u voor Jos. Dat u hem heeft geholpen, heren. We zijn u samen met hem dankbaar dat hij geslaagd is en direct ook een baan heeft aangeboden gekregen. Prachtig als we zo met elkaar mogen meeleven en dat we zulke mooie dingen zien gebeuren. Schenk ons uw genade in het verdere van deze dag. We vragen u dit alles en we danken u. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. En wat er verder volgt. Eerste vers, Psalm 150. preek die ik zojuist heb gelezen was van Spurgeon. Laten we samen eindigen met zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.